Laten wij samen gaan lezen in 2 Korinthe hoofdstuk 1. Het is al genoemd deze middag. We lezen het eerste gedeelte van 2 Korinthe hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11. En we denken na over troost in het lijden. En ook over de vruchten van het lijden. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Paulus, apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, met alle heiligen die in heel Achaïe zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Geprezen zij de God en Vader van de Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding, in hetzelfde lijden dat ook wij lijden, of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het dood van onszelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt, voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen. Tot zover. Nou, eerst moeten we erover nadenken over wat voor soort lijden, wat voor verdrukking heeft Paulus het hier. En dan is het zo dat we verschillende soorten van lijden kunnen onderscheiden in de Bijbel. Want in de eerste Petrusbrief, daar lezen wij bijvoorbeeld: laat niemand van u lijden als moordenaar, als dief, als boosdoener. En hij noemt nog een paar dingen. En daaruit leren wij dat er is soms lijden in het leven van een mens, omdat die mens gewoon heeft gezondigd. Als je iemand hebt vermoord, nou, dan heb je, dat brengt niet alleen voor anderen, maar ook voor jezelf, denk ik, heel wat lijden met zich mee. En dat lijden, dat moet er eigenlijk niet zijn. Daar kunnen we ook niet veel goeds van verwachten, van dat lijden. En je ziet het ook eigenlijk in het leven van koning David. Die heeft verschillende vormen van lijden ook meegemaakt, waaronder het lijden vanwege zijn eigen zonde. Jullie kennen het verhaal. Hij heeft overspel gepleegd. Hij heeft gelogen over wat er was gebeurd. Hij is daardoor mede verantwoordelijk geworden. Of hij is ook door andere daden verantwoordelijk voor de dood van de vrouw. Van de man van de vrouw met wie hij overspel had gepleegd. En je ziet eigenlijk dat in die fase van zijn leven de zonden zich opstapelden. En daar is heel veel leed uit voortgekomen in zijn leven. Lijden voor zijn nageslacht, in zijn familie, en een heleboel ellende. En daarvan zegt de Bijbel: laat niemand u er lijden als zondaar. Dus als we hier vanmiddag zitten en er is misschien lijden in ons leven vanwege onze zonden, vanwege onze eigen stommiteiten, en dat we Gods wet hebben overtreden, dan is Gods woord heel eenvoudig om je te bekeren. Dat je je bekeert van je zonden en dat je ze beleidt en dat je ze nalaat. Want het leed wat daardoor over jou komt, dat heeft niet zoveel nut. En dat is gewoon niet goed. Maar Petrus heeft het ook over een ander soort lijden. Als je goed doet en dan moet lijden, dan rust de geest van God op je, zegt Petrus. En de Heer Jezus heeft zelf ook gesproken over vervolgd zijn om der gerechtigheid wil. Wees blij als men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt, want zo hebben ze ook de profeten voor u behandeld. Met andere woorden, dan ben je in goed gezelschap. En als we weer even teruggaan naar het leven van David, hij heeft ook geleden om der gerechtigheid wil. Hij had een zalving op zijn leven, hij was geroepen om koning te zijn. En zijn schoonvader Saul, die werd zeer jaloers en die achtervolgde hem. En we weten dat hij jaren van bitter lijden heeft meegemaakt vanwege de zonde van anderen. Maar je ziet dat dat lijden is uiteindelijk helemaal ten goede gekeerd in het leven van David. Daarvoor was er wel degelijk uitredding. En ik geloof dat als Paulus hier schrijft over lijden en over verdrukking, dat het over dat soort lijden gaat. Met andere woorden, dingen die we soms ervaren in dit leven, die heel erg moeilijk zijn, niet vooral of in de eerste plaats omdat we zelf hebben gezondigd, maar bijvoorbeeld omdat anderen hebben gezondigd. Of gewoon het lijden dat je meemaakt vanwege het feit dat wij in een gebroken wereld leven. Dat de dood er nog is. Dat er daarom ook ziekte is. Want ziekte is in feite een symptoom van onze sterfelijkheid. En dat we soms op allerlei manieren in de problemen kunnen komen. Of dat het in relaties heel moeilijk kan zijn, terwijl we daar zelf niet vooral debet aan hebben. Of dat gewoon andere mensen heel venijnig doen. Of dat je door omstandigheden die je niet zelf hebt voorzien in financiële moeilijkheden komt. Er zijn allerlei vormen van lijden. En ik ga ervan uit dat vanmiddag hier in deze zaal ook echt wel leed vertegenwoordigd is, om het zo maar te zeggen. Ik was afgelopen woensdagmorgen, heb ik gesproken voor een behoorlijke groep vrouwen. En het ging over beschadiging, herstel, genezing. En in de tweede helft was er gelegenheid om te reageren. En op de een of andere manier was er zo'n vertrouwelijke sfeer dat diverse zusters ook vertelden van het leed in hun leven, soms ook in het huwelijk, soms vanwege de kinderen, soms vanwege een echtscheiding die heeft plaatsgevonden. En allerlei dingen. En er waren tranen en er was openheid. En toen dacht ik, wat is er toch veel leed? Je praat erover, maar het blijkt te raken. Het raakt aan ons leven. En ik denk dat dat vanmiddag ook zo is. Dat ook de dingen die mensen niet zien, dat er ook wel degelijk bij ons, ik denk dat we allemaal wel hebben geleden. Ja, als je het hebt over een crisis, ik kan ook terugzien op verschillende perioden die ik toch als een crisis aanduid in mijn leven. En ik denk dat u dat ook wel heeft gehad. En anders misschien nog wel zult hebben. En dat is niet altijd vanwege je eigen zonde. Dat is ook gewoon omdat het leven soms rauw is en moeilijke dingen met zich meebrengt. En daar willen we vanmiddag over nadenken. En ik zou een paar dingen naar voren willen brengen uit dit Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen, die je zou kunnen zien als vruchten van dit lijden. Er zijn wel degelijk vruchten te noemen. En gewoon op grond van deze verse wil ik de volgende zaken noemen. In de eerste plaats dit. Een van de vruchten is dat we juist ook in het lijden de vertroosting van onze God gaan ervaren. Met andere woorden, zonder strijd geen overwinning. Zonder dat je in nood hebt gezeten, heb je ook nooit ervaren dat God een helper is in de diepste nood. Maar als je wel in nood hebt gezeten, als er wel een moment in je leven is geweest dat je hebt gezegd, o Heere God, alsjeblieft help mij. En je hebt gemerkt dat God antwoordt op dat gebed, dan ervaar je dat Hij de God van alle barmhartigheden is, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting. Het woordje vertroosting dat komt van het Griekse woord parakaleo, de parakleet. En dat betekent letterlijk de erbijgeroepene. En is het niet waar, ook als jij terugkijkt op je leven, op de momenten dat je het moeilijk hebt gehad, momenten dat je in de benauwdheid hebt gezeten, dat er verdrukking is geweest, dat je juist toen hebt mogen ervaren dat God ook er was. Dat hij het is die je heeft gedragen. Dat je zou kunnen zeggen dat jouw verlegenheid Gods gelegenheid was. En dat hij zich heeft geopenbaard. Ik weet nog goed dat ik op de Bijbelschool zat en dat er een zendeling langskwam. En die vertelde ons dat hij tot 2 keer toe had meegemaakt dat zijn huis was afgebrand. Heel bizar. Tot 2 keer toe. Al zijn bezittingen weg. Ook al zijn boeken weg. En al zijn preken. En daarnaast had hij en zijn vrouw nooit kinderen gekregen. En hij vertelde van nog een aantal dingen die heel moeilijk waren in zijn leven. En hij had omwille van het werk van de Heer, had hij ook best wel veel beproevingen en moeilijkheden doorstaan. Maar hij hield een preek. En ik ben die preek nooit vergeten. En de titel was Revelation in the Darkest Hour. En hij getuigde ervan dat hij juist in de moeilijkste momenten, in de donkerste uren van zijn leven, als het gaat om moeilijke omstandigheden, dat hij juist toen de diepste openbaring van de Heere God had gekregen in zijn leven. En is dat niet ook wat we eigenlijk zien bij Job? Job die eigenlijk ook een beeld is, als we het hebben over deze vorm van lijden. Dat Job en zijn vrienden zeiden, Job, jij zit in de ellende vanwege je eigen zonde. Zijn vrienden zeiden, Job, alles is verklaarbaar. En het is gewoon oorzaak en gevolg. Boontje komt om zijn loontje. Job, het kan niet anders. Je hebt het misschien niet gezegd tegen ons, maar jij moet gewoon Gods wet hebben overtreden op bepaalde punten. En daarom is er zoveel rampspoed over jou gekomen. Maar het was niet waar. Die vrienden zaten ernaast. Job was een rechtvaardig man. Hij was in zekere zin onberispelijk. Hij behaagde de Heer met zijn manier van leven. De Heer was blij met hem. En toch heeft God ruimte gegeven aan Satan om behoorlijk wat leed te veroorzaken in zijn leven. En dan zien we ook in het leven van Job dat er openbaring is in het donkerste uur. Want hij zegt op een gegeven moment, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, Job 42 vers 5, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Met andere woorden, Job die zegt, Heere, ik wist wel van u af, ik kende u wel in zekere zin, maar nu, dwars door de ellende heen, door het diepste dal heen, Heere, hebben mijn ogen u aanschouwd. Ik heb u nu leren kennen. En hij zegt ook met volle overtuiging op een gegeven moment, ik weet dat mijn verlosser leeft, te midden van alle ellende. En zo zegt Paulus hier ook in dit Bijbelgedeelte, vers 5, zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is ons door Christus ook vertroosting. Zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. En dat is het eerste wat ik u vanmiddag wil meegeven uit dit Bijbelgedeelte. Als een zegen die uit het lijden voortkomt. Een diepere openbaring van God. Meer geopende ogen van je hart. Voor wie God is. De opsmuk gaat eraf. De ijdelheid verdwijnt. De trots wordt gebroken. En je ervaart vertroosting. God die naast je komt. Juist als het moeilijk is. God die helpt. En dat je dan met Job kan zeggen, nu Heere, heb ik u echt aanschouwd. De Puritijnen hadden een diep geestelijk leven. Ik weet dat jullie als reformatorische baptistengemeente, dat jullie ook willen putten uit de rijke geschiedenis van wat we wereldwijd noemen de evangelical movement. En die is gefundeerd in de reformatie, in het puritanisme en de opwekkingsbewegingen. En het is goed dat we die Puritijnen ook blijven lezen. Maar die Puritijnen hadden vaak een heel diep geestelijk leven. Maar we moeten wel ons realiseren dat zij leefden met veel meer onzekerheden dan wij. Zij leefden veel dichter bij de dood. Er waren ziektes die zomaar konden toeslaan. Zij moesten vaak hun kinderen naar het graf dragen. Want heel veel kinderen die werden niet volwassen, want die stierven al in hun kinderjaren. En ga zo maar door. Bovendien werden ze vervolgd in Engeland door de kerk van Engeland. Ze werden eruit gegooid. Ze mochten helemaal niet preken. Ze werden in de gevangenis gegooid. Waaronder ook John Bunyan. Misschien wel de bekendste reformatorische baptist ter wereld. John Bunyan. Ik was laatst bij een hersteld hervormd iemand. En toen vertelde ik dat ik baptist was. Toen zei hij, kent u dan ook John Bunyan? Ja, hersteld hervormde kern en John Bunyan ook. Maar hij was baptist. Maar hij heeft vele jaren in de gevangenis gezeten. Ook hij kreeg openbaring in het donkerste uur. Het tweede wat ik zou willen noemen is dit. Wij leren door het lijden heen ook om op de Heere God te vertrouwen. Vers 9. Of misschien kunnen we beter vers 8 beginnen. Wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dus Paulus die zegt dat zij het bijzonder moeilijk hebben gehad in Azië. Daar bedoelt Klein-Azië, het huidige West-Turkije waar de gemeenten liggen. Die we ook tegenkomen in het begin van het boek Openbaring. Waaronder ook Efeze en dergelijke. En Paulus heeft daar gediend. Maar hij zegt, we hebben het uitermate zwaar te verduren gekregen. Boven ons vermogen zodat we zelfs aan ons leven wanhoopten. En als we het leven van Paulus bestuderen, dan zien we ook trouwens, toen Ananias naar hem toe moest gaan, toen zei de Heer tegen Ananias, ik zal hem laten zien hoeveel hij lijden moet omwille van mijn naam. Paulus was ook geroepen om te lijden om Christus wil. Dat zien we ook dat is gebeurd in zijn leven. U kent de verhalen wel. Hij ging vaak naar zijn eigen volksgenoten, hij ging naar de synagogen, maar hij werd eruit gegooid. Ze moesten hem niet. En soms had hij wat gehoor en kwamen er wat mensen tot geloof, maar dan kwamen er weer bepaalde Joden uit andere plaatsen en die spraken slecht van hem. En dan keerde het sentiment zich weer helemaal, dat keerde weer helemaal om. En hij werd vervolgd en hij is gestenigd en hij heeft heel veel moeten lijden. Hij is in schipbreuk geweest, hij heeft een etmaal op zee doorgebracht, hij heeft vele keren heeft hij onvrijwillig gevast dat er gewoon helemaal geen eten was, dat hij niks kon eten, vele dagen zonder eten, zegt hij, enzovoort, enzovoort. Hij geeft een hele opsomming. Hij heeft heel wat meegemaakt en hij schrijft hier, dat er zelfs momenten zijn geweest dat hij vreesde voor zijn leven. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis al ontvangen. Wij dachten, dit is het einde. Hier komen we niet doorheen. Dit is het einde van onze aardse pelgrimstocht. Maar dan zegt Paulus dit. Dit is gebeurd opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. En dat is ook een vrucht van moeilijkheden die wij meemaken. Dat wij mensen worden die op God vertrouwen en niet op zichzelf. Dat we groeien in geloof, want geloven is vertrouwen. Vertrouwen en geloof liggen heel dicht bij elkaar. En het is juist als je zwakheid ervaart, juist als je in benauwdheden bent, juist als het menselijkerwijs gesproken eigenlijk niet meer kan, dat je dan alleen nog maar op God kunt vertrouwen, het alleen nog maar van hem kan verwachten en dat je daar ook toe komt. Met andere woorden, door de moeilijkheden heen word je een geloviger mens. Paulus die zegt ook in 2 Korinthe hoofdstuk 12, in hetzelfde boek. 2 Korinthe is het meest persoonlijke van Paulus' brieven. Misschien kunt u met mij ook opzoeken. 2 Korinthe 12 is ook een bekend gedeelte, maar dat sluit hier ook heel mooi bij aan. En dan zegt hij in vers 7, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Ik sla even wat woorden over. Is mij een doorn in het vlees gegeven. 2 Korinthe 12 vers 7. Een engel van de Satan. Om mij met vuisten te slaan opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, wordt ten volle in zwakheid geopenbaard. Daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En weet je, ik denk dat zo'n paradox is. Wij denken, ik ben sterk vooral als ik heel gezond ben. Ik ben sterk als ik overwinningen behaal. Als het allemaal goed gaat, als de problemen worden opgelost, als mijn gebeden worden verhoord en als ik vooral overwinningservaringen meemaak. Maar Paulus die schetst hier een ander beeld. Hij zegt, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Het is juist in mijn zwakheid, want als alles goed gaat en als we menen dat we zelf heel sterk zijn, terwijl de Bijbel zegt, we hebben zelf kleine kracht. We hebben maar kleine kracht. Dan worden we trots. En ten diepste gaan we op onszelf vertrouwen. Maar juist als we gaan ervaren dat we zelf kleine kracht hebben. Juist als we in als we met onze zwakheden worden geconfronteerd. Juist zoals bij Paulus, dat er een doorn in zijn vlees is, dat hij zich niet te zeer verheft. Dan zegt hij, juist in mijn zwakheid wordt de kracht van Christus geopenbaard. Ja, dit is een moeilijk woord, dit gaat er moeilijk in, denk ik, bij ons. Maar het is een wonderlijke paradox. Weet je, soms kom je wel eens mensen tegen en dan proef je veel van de aanwezigheid van de Heer in iemands leven. Dat er een bepaalde kracht van mensen uitgaat, zoals er ook van Jezus Christus kracht uitging. Dat kan. We hebben allemaal een invloed op de mensen om ons heen. Iedereen heeft een bepaalde uitstraling. En ik ben al diverse keren gewoon mensen tegengekomen dat ik dacht, ik proef gewoon Christus. Ik proef echtheid. Ik proef genade en de liefde van God. Maar ook kracht. En ook dat mensen mij dingen zeiden die ik van God moest weten. En dan kom je er later achter dat het mensen waren die zelf ook echt hun deel aan het lijden hebben gehad. En daarin zie ik precies wat Paulus hier schetst. Als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Gods genade wordt ten volle in zwakheid geopenbaard. En dat is de tweede vrucht, denk ik, van het lijden. Dat wij meer op de Heere gaan vertrouwen. En zo zitten de psalmen ook in elkaar. Als Paulus hier zegt, opdat wij op God zouden vertrouwen die de doden opwekt. De psalmen beginnen vaak ook met een uiting van de benauwdheid. Heere God, mijn ziel smacht naar u in een dor en dorstig land. Een uiting van de nood en de benauwenissen en het sterfelijk zijn. Of de ziekte. De psalmen die spreken tot heel veel mensen omdat ze zo realistisch zijn. En omdat de nood ook wordt benoemd. Maar heel vaak zie je in de psalmen een omwenteling dat uiteindelijk de psalmist toch weer uiting geeft aan het vertrouwen op God. Maar ik vertrouw op u, Heere. Ik vertrouw op u. En zo is het ook in ons leven. Dat wij door de moeilijkheden heen, dat wij ten diepste op de Heere gaan vertrouwen. Hij die de doden opwekt. Ook als wij bij wijze van spreken op apengapen liggen. Ook als wij dodelijk vermoeid zijn. En de strijd van het leven kan ons buitengewoon vermoeid maken. Ook als wij de zwakte en de kwetsbaarheid van ons lichaam ervaren. Ook als we met Paulus zeggen, ik heb het idee dat het doodvonnis over mij al is uitgesproken. Dan zeggen we maar, ik vertrouw op God die de doden opwekt. Dan leidt ons dat tot echt geloof en vertrouwen op hem met ons hele hart. Het derde is dit, wat we ook vinden in dit Bijbelgedeelte, dat de verdrukking ons ook leert om te volharden. Kijkt u met mij naar vers 6. Ik ga een beetje kriskras door de teksten, maar u kunt alle punten wel vinden in deze tekst uit 2 Korinthe 1. Paulus die schrijft daar, of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding, in hetzelfde lijden dat ook wij lijden. Dus Paulus zegt hier, als wij verdrukt worden, is dat jullie tot troost en tot zaligheid. En die zaligheid wordt tot stand gebracht in de volharding in hetzelfde lijden als wat wij lijden. Er wordt gesproken over volharding in het lijden en dat daar zaligheid uit voortkomt. Dat is wat Paulus zegt. En dit is een gedachte die we op meer plekken in de Bijbel tegenkomen, dat de verdrukking ook leidt tot volharding. Romeinen 5. Wij roemen niet alleen in de hoop op de heerlijkheid van God, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding hoop, en de hoop maakt niet beschaamd. De verdrukking brengt volharding teweeg. Als u nooit verdrukt wordt, als jij nooit moeilijkheden meemaakt, als jij een heel gemakkelijk leven zou hebben, dan zou je nooit leren om te volharden. En de Heere God is bezig om ons te vormen in dit leven. Hij heeft een bestemming met ons. En dat is dat we op zijn Zoon Jezus Christus gaan lijken. En Christus heeft ook volgehouden tot het einde toe. Christus heeft geweldig volhard. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood des kruises. En de Heere God wil ons ook sterke mensen maken. En door de moeilijkheden heen, Word je sterker. Laat me twee voorbeelden geven. Wij hebben dit voorjaar onze voortuin helemaal veranderd. Alle oude struiken eruit. Het zag er niet meer zo mooi uit allemaal. En de oude bestrating eruit. En daar hebben we een hoop werk aan gehad. En daar zijn we flink mee bezig geweest. Maar uiteindelijk heb ik aan een tuinman gevraagd om wat plantjes in de voortuin te zetten. Want ik dacht, hij had wel een idee voor welke planten. En bovendien, hij weet hoe dat moet. Dus dat heb ik aan hem gevraagd. Toen heeft hij mooie plantjes in de voortuin gezet. Maar het was toen aardig warm. Het was een warme periode. Dus ik zeg tegen hem, van, moet je luisteren, het blijft nog wel even warm, zeggen ze. Maar wat moet ik doen? Moet ik die planten nu gewoon water gaan geven de komende tijd? Hij zegt, nee, doe maar niet. Weet je wat je moet doen? Je moet ze gewoon zo laten. En het is daarna nog behoorlijk lang droog geweest. Want we hebben best wel droge periodes gehad. Hè? Dit voorjaar en de zomer. Maar hij zegt, als jij ze water gaat geven, dan moet je ze water blijven geven. En als het dan een keertje droog wordt, dan gaan ze dood. Maar nu ervaren ze de droogte. Wat gaan ze doen? Ze gaan veel beter wortels schieten. Die wortels gaan op zoek naar het water wat dieper in de grond zit. En ze gaan gewoon hard aan het werk. En daardoor worden ze sterk. En daardoor leren ze zelf om te overleven. En ik heb dus helemaal niks gedaan. En er is geen plantje dood gegaan. Het is helemaal goed gegaan. Precies zoals hij zei. Maar ik denk dat dat een beeld is. Dat als wij soms een periode van beproeving meemaken. Als wij soms door de hitte heen gaan. Hè, zou je kunnen zeggen. Als wij soms een woestijnperiode hebben in ons leven. Om het een of ander. Dat we niet moeten vrezen. Maar dat het gevolg daarvan is dat we leren volharden. Dat we onze wortels uitslaan. Dat we meer worden als die boom. Die boom die boom van Psalm 1. Die zijn vrucht geeft in elk seizoen. Die zijn vrucht geeft. En het aan kan als er een tijd van droogte is. Want hij heeft zijn wortels tot aan die waterstromen. En ik denk dat is wat met ons gebeurt door de moeilijkheden heen. Dat we gewoon dieper geworteld raken in de Heere zelf. En dat we leren om te volharden. Een ander beeld is van een kuikentje. Dit kunnen de kinderen zelfs begrijpen. Misschien ben je wel eens op een kinderboerderij geweest. Heb je wel eens gezien dat een kuikentje uit het ei begon te komen? Dat je dan, heb je wel eens zo'n warmtebak, ik weet niet hoe dat heet. En dan begint zo'n kuikentje te pikken van binnenuit, weet je wel. En dan is hij helemaal aan het worstelen en dan moet hij heel veel moeite doen om van binnenuit dat die schaal van het ei. om dat stuk te maken. En dan zou je denken, nou, het moet hem helpen, weet je. Ik ga even helpen, ik ga dat ei wat kapot maken. Maar ik heb begrepen, ik ben geen bioloog, maar volgens mij is het wel waar wat ik nu zeg. Dat als je hem dan gaat helpen, dan gaat hij daarna veel eerder weer dood. Want hij heeft die worsteling, die strijd, die heeft hij nodig. Juist als hij dat zelf voor elkaar moet krijgen, als hij die strijd moet leveren, als hij die schaal, dat ei zelf, als hij dat stuk moet maken, dan komt hij er veel sterker uit. Dan kan hij daarna, kan hij het leven veel beter aan. En laat dat maar een beeld zijn voor de moeilijkheden waar jij misschien in zit. De Heer is je aan het trainen. En hij voedt je op. Zodat je sterker wordt. En dat kan echt. Door de verdrukkingen. Je leert volharden. En die volharding is zeer hoopgevend. De Heere wil van ons sterkere mensen maken. En dat is ook een vrucht van het lijden. En dat is waarin zaligheid wordt geopenbaard, zegt Paulus. Het vierde is dit. Dat vinden we in het einde van... dat vinden we in vers 10. En dat vind ik ook een geweldige bemoediging. Dat is dat... Een vrucht van het lijden is ook dat we moedig worden ten aanzien van de toekomst. En ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Maar Paulus zegt in vers 10. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost. En hij verlost ons nog. En daar kijkt Paulus terug. Hij zegt, wij dachten dat we gingen sterven. Maar in dat lijden hebben we ons vertrouwen op God gevestigd. En we hebben volharden en we hebben volhard en we hebben ook gemerkt dat God ons eruit heeft gered. Hij heeft ons uit een doodsgevaar verlost. En hij verlost ons ook nu, vandaag de dag. En wij hebben daarom ook de volste zekerheid dat hij ons ook in de toekomst verder zal verlossen. En daarom heb ik gezegd, lijden en meemaken dat God je staande houdt in het lijden, geeft geweldig veel moed voor de toekomst. En zo nogmaals, zo werken de psalmen ook weer. In de psalmen kijkt de psalmist vaak terug hoe de Heer in het verleden verlossing heeft gebracht. Hoe de Heer in het verleden uitredding heeft gebracht. Ze kijken terug naar de Exodus. En ze kijken terug naar allerlei dingen die God in het verleden heeft gedaan. En weet je, herinnering is in de Bijbel een heel groot woord. Dat we de grote daden van de Heer herinneren. Dat is wat we vanmiddag eigenlijk ook doen. Dat is wat in elke preek bijna gebeurt. De preek als herinnering is een boek wat over prediking is geschreven. En dat slaat denk ik de spijker op zijn kop. We herinneren ons hoe God in het verleden uitredding heeft gegeven. En ik weet zeker dat er velen van jullie hier zitten. En dat je, als je, hè, dat je vroeger in een hele moeilijke tijd hebt gezeten. En dat je het niet meer zag zitten in die tijd. En dan heb je ook de neiging om alles zwart in te zien. Hè? Dan kleurt je ervaring hoe je naar allerlei dingen kijkt. Zo kan het zijn. Dat je dan alles wat negatief gaat beschouwen. Maar toch kom je eruit. En dan achteraf dan zeg je, het is toch goed geweest dat ik verdrukt ben geweest. Want in de benauwenis heb ik gemerkt dat God met mij was. En wonder boven wonder, hij heeft uitredding geschonken. En dat heb je ervaren. Dan kan je met Paulus zeggen, hij heeft ons verlost. En daarom zeg je ook, hij verlost nog steeds. En je zegt ook, hij zal ons verlossen. Want wie van ons kan zeggen dat we niet meer een moeilijke tijd zullen gaan meemaken? We hebben ook als christenen niet de garantie dat we niet meer zullen lijden. De Bijbel zegt zelfs dat we in zekere zin ook geroepen zijn tot het lijden als volgelingen van Christus. En totdat we naar de Heer gaan, of totdat de Heer terugkomt, zullen er ook nog perioden van lijden zijn in ons leven. Ook u en ik, ook wij, zullen nog dingen meemaken die heel moeilijk zijn. Maar we hebben al geleden en we hebben al ervaren dat God een helper is in nood en dat hij altijd aanwezig is, ook in ons lijden. En dat geeft ons moed voor de toekomst, dat we minder bang zijn voor de toekomst, dat we minder onzeker in het leven staan, omdat we met overtuiging, omdat we ervaringsdeskundigen zijn, kunnen zeggen, hij zal mij ook verlossen. Want die God is hetzelfde. Hij is dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En ik weet dat wat mij ook zal overkomen, dat hij er altijd zal zijn om mij uitredding te geven. Hij zal ons ook verder verlossen. Zo is onze God. Het laatste wat ik zou willen noemen is dit. Omdat wij lijden of hebben geleden en in onze verdrukking de vertroosting van de Heer hebben ervaren, worden wij ook mensen die beter in staat zijn om ook anderen te troosten. Dat is natuurlijk ook wat Paulus heel duidelijk laat zien in vers 4. Hij is het die ons troost in al onze verdrukking, zodat we hen kunnen troosten die in allerlei verdrukkingen zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Dus hij zegt, dit is ook een vrucht van het lijden. Dit is ook iets wat zo mooi is, wat voortkomt uit het doorstaan van moeilijkheden in het leven. Dat je zelf weet waar je het over hebt als je het hebt over het lijden. Maar dat je ook weet waar je het over hebt als je het hebt over de vertroosting die God geeft. En dat je daarom ook tot troost kan zijn voor mensen die nu lijden. De troost die je van God ontvangt, daarmee kan je ook weer anderen vertroosten. Wat een heerlijke gedachte is dat. Ik heb zo vaak ook mensen tegen mij horen zeggen, weet je, het is bar moeilijk geweest. Ik heb echt het zo moeilijk gehad. Zoveel pijn. Zoveel verdriet. Maar wat ik wel zo mooi vind, is dat ik merk dat ik nu anderen die soortgelijk lijden meemaken, die ook hele moeilijke perioden meemaken, dat ik ze veel beter kan begrijpen. Dat ik naast ze kan staan. En dat ik er voor ze kan zijn. En dat ik merk dat ik een instrument ben in de hand van de Heere God die mij gebruikt als een middel tot vertroosting voor anderen. En ook dat is een vrucht. En zo zegt Paulus het ook in het laatste vers van dit Bijbelgedeelte, wat we hebben gelezen. Dan zegt hij, jullie komen ons te hulp met jullie gebed. En voor velen wordt dankzegging gedaan. En dan zegt hij dit, in het laatste zinnetje wat we hebben gelezen. Dankzegging voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen. Met andere woorden, de genade van God komt in ons leven heel vaak door andere mensen heen. Paulus zegt op een gegeven moment in een van zijn brieven, God die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. Wat een eenvoudig vers is dat, maar het zegt heel veel. Paulus zat ook in de gevangenis, hij zat moeilijk, hij werd wel eens ontmoedigd. Maar dan zegt hij, God heeft ons getroost door de komst van Titus. Er kwam een broeder langs. Mensen zijn middel van Gods genade, ook in jouw leven. Gisteren nog hebben mijn vrouw en ik hebben 3 uur samen zitten praten met een bevriend echtpaar. We zijn samen ergens wat gaan drinken. En ik zei achteraf tegen mijn vrouw Lois, ik zei tegen haar, wat heeft mij dit goed gedaan? Wat vond ik het heerlijk om gewoon te praten, te vertellen over wat er speelt in ons leven. Dingen die op dit moment wat stress veroorzaken in ons leven, waar we beslissingen over moeten nemen, waar we mee bezig zijn. Gewoon om dat te kunnen delen met iemand anders, mensen die kunnen luisteren, die aansluiten op wat je vertelt en die gewoon er voor jou zijn. En wij waren er ook voor hen, het was echt in balans. Maar weet je, dan ben je elkaar tot troost. Zoals de Heer ons troost door naast ons te komen staan, zo ben jij tot troost voor een ander gewoon door er voor iemand anders te zijn. Je hoeft niet een speciaal iemand te zijn. Je hoeft niet goed te kunnen spreken. Je hoeft niet een Bijbelgeleerde te zijn. Je hoeft niet een superchristen te zijn. Je bent er gewoon voor een ander. En Anne van der Bijl heeft gezegd, de oprichter van Open Doors, die heeft wel eens gezegd dat het enige wat hij in zijn leven heeft gedaan is gewoon de christenen in de vervolgde, in de landen waar de kerk wordt vervolgd, opzoeken. Hij heeft gezegd, ik ben helemaal niet een speciaal persoon. Ik ben gewoon gegaan. Ik ben gewoon naar ze toe gegaan. En het enige wat ik heb gedaan is, ik heb ze opgezocht, ik ben bij ze geweest. Ik heb naar ze geluisterd. God die de nederige troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En zo mag u ook instrument zijn in Gods hand, door gewoon er voor een ander te zijn. Het is niet gecompliceerd, het is niet moeilijk. Het is heel eenvoudig. En omdat je zelf hebt ervaren dat God jou heeft getroost in jouw moeilijkheden, mag die troost door jouw leven heen ook naar andere mensen toevloeien. En ook dat is één van de vruchten van verdrukkingen en lijden en moeilijkheden in ons leven. Nou, ik weet het, ik heb heel veel verschillende dingen gezegd. Ik vat het samen, ik herhaal nog een keer. Ten eerste, in het lijden ervaren wij zelf overvloedig de vertroosting van God. Die de God is alle vertroosting en de Vader der barmhartigheden. En als het lijden van Christus over ons komt, dan komt ook de vertroosting van Christus over ons. In de tweede plaats, door het lijden leren wij vertrouwen op de Heer en niet op onszelf, waardoor zijn kracht in ons leven openbaar wordt. In de derde plaats, we leren volharden. We worden sterker. In de vierde plaats, we krijgen moed voor de toekomst. Want op grond van onze ervaringen in het verleden zijn we niet meer zo bang voor wat ons in de toekomst zou kunnen overkomen. En in de vijfde plaats, we worden een middel tot vertroosting voor andere mensen. En daarom wil ik u vanmiddag uitdagen om uzelf met uw pijnpunten, met misschien moeilijke omstandigheden, met misschien wel dat ene dat er is gebeurd waarvan u zegt, was dat nou maar net niet gebeurd in mijn leven, dan zou het zo anders zijn nu. Met die teleurstellingen, met de zorgen waar u mee rondloopt, om uzelf aan de herder en de hoeder van uw ziel toe te vertrouwen. Jezus is de goede herder. Dat hebben we gezongen met de kinderen. Hij is de herder en de hoeder van uw ziel. Hij weet raad met uzelf, maar hij weet ook raad met uw lijden. En zoals een zandkorrel die in een oester terechtkomt. Ik wil afsluiten met dit beeld. Een zandkorrel die komt in een oester terecht. Ook dit kunnen de kinderen begrijpen. En weet je, die zandkorrel, dat doet die oester een beetje pijn. Dat is een beetje als een doorn in zijn vlees. Dat irriteert die oester. Dat heeft hij eigenlijk liever niet. Maar dan gaat hij sappen ontwikkelen. En door die sappen ontstaat er een heel klein laagje om die zandkorrel. En dat duurt en dat duurt en dat duurt. En dan komt er een prachtige parel uit voort. Zo ontstaat een parel. En nou is denk ik de uitdaging voor ons allemaal. Dat we die moeilijke dingen. Die verdrukkingen die we hebben meegemaakt. Of datgene wat we nu meemaken of wat we in de toekomst zullen meemaken. Dat we de Heere zo kunnen vertrouwen dat we zeggen, Heere, ik geloof dat u daar vruchten uit voortbrengt. En daarom wil ik het niet, ik wil niet bitter worden, ik wil niet cynisch en sarcastisch worden. Mijn ervaring is dat sommige mensen als ze ouder worden, worden ze cynisch en sarcastisch. Ik heb heel wat ouderen meegemaakt die op het laatst van hun leven alleen maar kritisch zijn, alleen maar afgeven op anderen. Alleen maar in feite uitstralen dat ze teleurgesteld zijn vanwege de strijd van het leven. Want het leven is gewoon niet makkelijk. Maar dat gebeurt niet als je deze uitdaging aangaat en als je zegt, Heer, ik geloof dat u uit die moeilijkheden mooie dingen kan voortbrengen in mijn leven. Daar wil ik u voor vertrouwen. Ik vertrouw mijzelf met alles wat ik heb meegemaakt. Vertrouw ik mijzelf aan u toe, de herder en de hoeder van mijn ziel, dat u daar parels uit kunt doen voortkomen. En een paar van die parels hebben we vanmiddag gevonden in dit Bijbelgedeelte. En zo hoop ik dat u op deze wijze in geloof en vertrouwen op uw Heer en Heiland verder zult gaan. En dat u niet bitter zult worden, maar dat u alleen maar beter zult worden, ook door het lijden en de verdrukkingen heen. Amen.